Hoe mooi is dat lied? Sta op en prijs hem. Geliefde gemeente, broers en zussen. Wat een zegen om zo op deze dag bij elkaar te zijn, toch? Het is zondag. In veel kerken en gemeentes hebben ze ook vandaag aandacht voor Israël. Ze noemen het dan ook de Israëlzondag. De eerste zondag in oktober is een Israëlzondag. En hoe mooi is het als je zo aankomt fietsen, ik vanmorgen vanuit mijn eigen huis naar dit huis, dat de vlag van Israël was uitgestoken. Ik denk dat dat een banier is die we op mogen heffen als teken van onze liefde en onze verbondenheid voor Gods volk. Jullie zijn van mij gewend dat ik, voordat ik het woord open, toch eerst even een impressie geef van het wereldgebeuren. Een beetje de JBG Hilterman situatie wat overdenken. Ik doe dat thuis ook. Ik volg het nieuws uiteraard. Ik zie heel veel. Nou, ik begin dan ook vaak in Israël en in Jeruzalem. En het is groot feest in Jeruzalem. En dat feest, dat is afgelopen vrijdagavond is dat begonnen. En dat is het Loofhuttenfeest. En als er gesproken wordt over het feest, dan staat dat feest ook met een hoofdletter geschreven. Het is het feest. Er wordt gedanst, er wordt gejuicht, er wordt feest gevierd. De stad Jeruzalem, ik weet niet of er mensen zijn die dat Loofhuttenfeest wel eens hebben meegemaakt. Nou, dat moet je voor de aardigheid eens een keer doen. Je kunt elk jaar, wat dat betreft, kun je mee met een Loofhuttenfeestreis. Ook Nederlanders zijn deze 7 dagen vanaf vrijdagavond zijn ze daar in Israël aanwezig. Ook Jacob en Henny vanuit het ambassadewerk hier in Nederland zijn in Israël aanwezig bij dit feest. En als je dan door de straten van Jeruzalem loopt, dan zie je op de balkons allemaal loofhutten. En dan leven ze naartoe. Die maken ze. En dan gedenken ze de tijd dat ze vanuit de slavernij 40 jaar door de woestijn hebben gedwaald. Nou, daar kom ik straks verder op. Maar het is het feest als een van de allerheiligste, vreugdevolste feesten die er zijn op de kalender van God, de Vader. Want ik heb dat hier wel eens eerder gezegd. Onze hemelse Vader heeft een feestkalender. Nou, wat er ook daaraan vooraf gaat, aan dat Loofhuttenfeest, is, en dat hebben we ook al meegemaakt, dat is Rosh Hashanah. Dat was een paar weken eerder. Dat is het feest van bazuingeschal. Joods nieuwjaar wordt dan ingeluid met het blazen op de shofar. Of op de ramshoren. En dan gaan ze vanaf dat moment, gaan ze eigenlijk 10 dagen, ze noemen het ook wel de 10 ontzagwekkende dagen in, waarin het volk als het ware nadenkt over datgene wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan. In de eerste plaats ook verkeerd hebben gedaan naar de eeuwige, naar de Vader, maar ook naar elkaar. En dat mondt dan uit, en dat was vorige week, op grote verzoendag, Yom Kippur. En ik heb beelden gezien van videofilmpjes. Een paar weken daaraan voorafgaand aan dit gebeuren, had je wekelijks duizenden op de straat in Tel Aviv en in Jeruzalem die protesteerden tegen de regering vanwege de juridische hervormingen. Straten vol mensen, allemaal Joodse vlaggen. Allemaal protesteren. Allemaal tegen. En in de periode van Rosh Hashanah naar Grote Verzoendag zag ik op een gegeven moment een ander videofilmpje. Toen stonden er duizenden stonden als het ware te juichen, te bidden voor de klaagmuur. En dan hebben we ook heel veel gebeden dat die uitstraling, die eenheid van dat moment, dat dat de overhand krijgt in Israël. Nou, ik ga geen politieke beschouwing doen van voor of tegen, of weet ik wat allemaal. Maar ze leven wat dat betreft politiek gezien in een van de meest ernstigste crisissen die er in Israël zijn geweest. Innerlijk verdeeld. Het is eigenlijk een beetje Tel Aviv, het seculiere Jodendom, tegenover het Jerusalem, waarvan we hebben gezongen. Wat een prachtig lied. Stad van goud. Nou, die twee kampen, die strijden als het ware in protesten tegen elkaar. Maar ik geloof dat Gods woord waarachtig is en hij zegt dat die twee partijen op een gegeven moment één zullen zijn in Yeshua, de Messias. En daar verlangen ze naar. Echt, daar verlangen ze naar. Nou, dat gebeurt er op dit moment in Israël. Feest. Ze vieren het feest uitbundig. En na de 7 dagen Loofhuttenfeest komt er ook nog een achtste dag. En dat noemen ze Simchat Torah. Dat is vreugde van de wet. Vreugde van het woord van God. Dan dansen ze door de straten van Jeruzalem. Ook naar de pleinen voor de kotel, voor de klaagmuur. En dan dansen ze met Torahrollen op de straat. Nou, hoe mooi is dat? En wat zou het geweldig zijn als wij als Nederlanders er op de Dam die eenheid proclameren en met Gods woord dansend bij wijze van spreken als een banier het plein in Amsterdam zouden staan. Israël viert zijn feesten. En als ik dan, en dat zien we allemaal en jullie natuurlijk ook, daar hoef ik niet te lang over te praten, als we de beelden zien voor de televisie, als we de kranten lezen, dan is het in de wereld, nou, ja, hoe moet ik dat uitdrukken? Het is rampen komen en rampen gaan. Het ene is nog niet geweest of het andere komt. Mensen in Libië die bij wijze van spreken levend worden begraven. Marokko, Turkije, New York nu weer onder water. Je kan zo gek niet bedenken of... Daar word je niet vrolijk van als je daarnaar kijkt. Daar word je niet vrolijk van. Maar je ziet gewoon dat alles ook in de wereld zich op een gegeven moment gaat samenspannen tegen dat ene moment. En dat moment dat is aanstaande en dat is de komst van Yeshua. Die twee machten, de macht van het koninkrijk van God en de macht van de tegenpartij, die partijen die wrijven, die botsen en worden ook vaak aangestuurd door de Satan en zijn trawanten, demonische krachten en machten. Maar daar gaat God bovenuit. God gaat daar bovenuit. Nou, en als ik dan kijk naar Nederland, dan zitten we ook in een crisis, denk ik, politiek gezien. Kabinet gevallen. Politieke partijen die zich voorbereiden op de verkiezingen 22 november. Nou, hoe dat gaat worden, dat weet ik niet. Daar laat ik me ook niet over uit. Maar mijn bede is dat we eigenlijk nodig hebben dat we terugkeren naar de eeuwige. Terug naar de Almachtige. Terug naar God. Want ook wij als land en als volk zijn los van God. We zijn los van de Vader. Nou, het thema voor vanochtend, Harm zei vanmorgen tegen mij, kun je wat in het thema vinden? Nou, het thema is Israël. Nou, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar ik spits het wat toe naar het thema wat ook eigenlijk in september op ons Israël weekend, en dan zeg ik ons Israël weekend, dan klinkt een beetje als zou het ons eigendom zijn, maar we mochten als internationale Christelijke Ambassade Afdeling Nederland ons jaarlijks Israël weekend vieren op de Bethel. En daar was het thema, kom thuis bij de Vader. Kom thuis bij de Vader. En daar wil ik vanochtend bij stilstaan. En ik wil het woord ook openen. Ik vond het ook fijn dat we al heel veel zegen mochten ontvangen vooraf aan de woordverkondiging. We mochten God een lofoffer brengen. De vrucht van onze lippen. Hoe bijzonder is dat? Om daarmee te beginnen. We mochten brood en wijn delen. Het avondmaal vieren. En het breken van het brood en het drinken van de wijn, dat is een gedenkwaardig moment. En de Bijbel en God zegt dat ook. Zo dikwijl je dit doet, gedenk je het lijden en sterven, maar ook de opstanding van Jezus de Messias. En hoe bijzonder is dat? Ik wil het woord openen bij Efeze. En toen ik in de voorbereiding daarmee bezig was en we een beetje ging voorstellen hoe het in de tijd van de apostelen was. Jezus die met zijn discipelen, met zijn apostelen op aarde liep door Israël en Jeruzalem. En apostelen die werden uitgezonden de wereld in. Staan we vandaag toch een beetje stil bij de apostel, zo wordt hij genoemd. De apostel der heidenen. En dat is Paulus. En toen ik hiermee bezig was en nadacht over zijn manier van werken en zijn manier van schrijven, zijn manier van preken, schreef hij brieven. En hij schreef brieven aan een plaats. Aan Efeze. Of aan de gemeenten in Galatië. En toen dacht ik van, goh, stel dat Paulus nu in deze tijd geleefd zou hebben, als apostel van de heidenen, ook wij zijn gelovigen uit de heidenen, let wel, en hij zou een herderlijke brief of apostolische brief willen schrijven aan ons heiligen hier in Franeker. Nou, Dan ga ik even terug naar het begin van die brief en dan lees ik eigenlijk de aanhef. Heel, heel mooi om dat te ontdekken. Dan staat daar, Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Toen dacht ik van, stel dat hij dat nou aan ons zou doen. Nou, dan had hij ook kunnen schrijven aan de gemeenten hier in Franeker. Nou, dan krijg je de Philadelphia gemeente, je krijgt Glorieklokken, je krijgt VBG, je krijgt de Voorhof. Nou ja, ik denk dat Paulus achter zijn schrift, want computers, misschien wel had hij dan nu, zou hij denken van, ja, hoe moet ik nou deze brief beginnen? Nou, snap je een beetje van waar ik naartoe wil, is dat hier in Franeker medegelovigen zijn. Wij zijn nu bij elkaar. Maar er zitten ook broers en zussen van ons vanochtend zitten in de NBG. Er zitten ook broers en zussen van ons in de Voorhof. In de vrijgemaakte kerk. En ook die willen we vanuit deze plek zegenen. Toch? Met de zegen van de Allerhoogste. Maar ik begin bij hoofdstuk 2, want daar haal ik ook de tekst uit die centraal staat vanochtend in de prediking. Maar om niet die ene tekst als basis te lezen, lees ik het geheel vanaf vers 11. Dus ik lees vanuit het woord Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Heel belangrijk. Ik lees het uit de NBG. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verawaard, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart in Nederland, Franeker en omstreken en vrede aan hen die dichtbij waren. De Joden. Want door hem hebben wij in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem past elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Heel bijzonder gedeelte. En de tekst vanochtend, waar ik het over heb, is vers 18. En in die tekst staat zo verschrikkelijk veel, dat je daar, nou ja, meer dan een half uur in ieder geval over zou kunnen praten. Want daar staat, en die tekst die lees ik nog tot slot. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Tot zover. Ik vond het heel bijzonder dat je, wanneer je de aanhef leest van Paulus aan Efeze, dan schrijft hij een apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen. Wie zijn die twee? De heiligen, zo lazen we ook in het hoofdstuk 2 vanaf vers 11. De heiligen, noemt Paulus, zijn broeders, zijn medebroers, zijn verwanten. En de gelovigen, dat zijn de gelovigen uit de heidenvolkeren. Maar de tekst die zegt, en daar staat zo verschrikkelijk veel in deze tekst, dat je eigenlijk kunt zien dat in deze tekst de drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in één tekst heel kort naar voren komt. En die drie-eenheid die komt vaker tot uiting. We zien dat ook bijvoorbeeld bij de aartsvaders. En al het begin van de Bijbel wordt gesproken bij de schepping dat er op een gegeven moment staat: laat ons mensen maken. Nou, dat is het scheppingsverhaal waar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als het ware zegt: laat ons mensen maken. Nou, je ziet dat terug, die drie eenheid, bij de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En we hebben hier een serie gehad over de tabernakel. Nou, daarin zie je ook een drie-eenheid in die tabernakel, of ook in de tempel. Want daar hebben we de voorhof. We hebben de heilige, het heilige. En we hebben het heilige der heiligen. Ook weer die drie eenheid. En wat we ook zien in die drie eenheid, dat zie ik ook terug in de drie pelgrimsfeesten. De drie opgangsfeesten. Daar zien we het Pesachfeest. Nou, we hebben zo pas een onderdeel van dat Pesachfeest mogen gedenken. Harm die had het ook over een viertal bekers. Nou, terugkerend even naar dat gebeuren, zou ik je willen aanraden om ook bijvoorbeeld om die link te leggen naar het Bijbels verantwoorden daarvan, wil ik je wijzen op Exodus hoofdstuk 6, waar in principe over 5 zegenspreuken wordt gesproken. En dat heeft allemaal te maken met de uitleiding, de redding, de verlossing, de aanneming en het komen in het beloofde land. Nou, en Jezus die viert dat feest met zijn discipelen en hij verwijst dan ook naar die zegenspreuken. Hij pakt de bekers, de eerste, de tweede en ook de derde. Nou, de derde hebben wij gedronken vanochtend. Dat is de beker van de verlossing. De eerste is de beker van de heiliging of van de uitleiding, de bevrijding. Het tweede is van de redding van de machten van de plagen. En de derde beker is dan de beker van de verlossing. De vierde is dan de beker van de aanneming. En de vijfde beker die niet gedronken wordt, dat is het komen in het beloofde land. Ook zien we in deze tekst die drie elementen, Vader, Zoon en Heilige Geest, want ik lees hem nog eens, dan zie je, als je die tekst nog eens tot je door laat dringen, want door hem, dat is Jezus, hebben wij beide, nou wie zijn die beide? Dat zijn de Jood en de gelovigen uit de heidenen. In één geest, dat is de Heilige Geest, de toegang tot de Vader. Vader, Zoon, Heilige Geest, en dan wordt er ook nog gesproken over beide. Jood en niet-Jood. Heiligen en gelovigen uit de heidenen. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Ook hier zo zittend. En dat is het bijzondere. Ik ga dit verder uitdiepen en uitwerken in eigenlijk drie onderdelen. En eigenlijk is het thema het thuiskomen bij de Vader. Het thuiskomen bij je Vader in de hemel. Terugkeer naar God. Daar waar wij afgedwaald zijn, of misschien helemaal niet nadenken over het thuiskomen bij je Vader, wil ik dat verder uitdiepen in drie onderdelen. En het eerste is dat je thuis kunt komen door het gebed. Daar begint het. Dat is het eerste. Het tweede waar ik bij stil wil staan is de eredienst. En het derde waar ik bij stil staan, dat zijn dan de feesten. Als eerste punt het gebed. Nou, het gebed, je zou dit thema thuiskomen bij de Vader ook los kunnen laten op jezelf, op het individu. Je kunt het ook loslaten op de gemeente, het als gemeente weer thuiskomen bij de Vader en weer dicht bij hem aan het hart komen. En je zou het ook kunnen verplaatsen naar het land en het volk wat weer terug moet naar de hemelse Vader. En dat individuele, die keuze die je op enig moment maakt, is het feit dat je tot bekering komt en dat je Jezus als de verlosser, als de redder, toelaat in je leven. En dat doe je door gebed. Soms heb je daar hulp bij nodig, dan is er iemand die je dat voorbidt. Maar eigenlijk bid je als het ware tot de hemelse Vader, tot de Almachtige, door Jezus. Bidden tot de hemelse Vader door Jezus. Jezus is de deur. Hij is de weg. Hij is de waarheid en het leven. God de Vader zegt ook, niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heere Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus in Johannes 14, vers 6. Nou, de tabernakel en de tempel hadden ook drie poorten, hadden ook drie deuren. En de eerste poort naar de voorhof, die symboliseert de weg. De tweede poort waar je dan voor komt te staan, is de poort naar het heilige. Nou, we hebben dat met de uitleg van de tabernakel hebben we dat gezien, prachtige kleuren. En die tweede poort, dat is de poort die centraal of die symbool staat voor de waarheid. En de derde poort, dat is doek wat het voorhangsel is, die hangt voor de ark van het verbond. Die scheurde op het moment dat Jezus aan het kruis riep en het uitriep, het is volbracht. Die staat symbool voor het leven. Weg, waarheid en het leven. Nou, als we bidden, laten we dat dan doen door Hem, Jezus, God als Vader voortdurend een lofoffer te brengen. De vrucht van onze lippen. Hebreeën 13, vers 15. En ik vond het zo prachtig dat we dat vanmorgen mochten doen. God de Vader een lofoffer brengen. Het uitzingen. Het diep geloof van binnenuit naar buiten toe uitdragen. Door het ook uit te spreken. Door het ook te proclameren. Er ligt kracht in het woord wat je uitspreekt. Er ligt kracht in het woord wat je uitspreekt. Ik zou zeggen, proclameer Gods woord en citeer de psalmen en citeer prachtige liederen. Geweldig vanochtend om God een lofoffer te brengen. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus ook, bid in mijn naam tot de Vader. Nou, kijk ook maar eens naar het Onze Vader, waarin de Heer Jezus ons het gebed leert, wat Hij ook zijn discipelen leerde. Jezus bad daar ook, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komt. Jezus de Messias verwijst altijd naar de Vader. Jezus zegt zelf ook, ik kan niets doen, tenzij het ik mijn Vader heb zien doen. In diepe, diepe afhankelijkheid. En Jezus pleit voor jou en mij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus de gebeden die wij uitspreken, ook al is het soms een beetje, niet wetend wat je vaak zou moeten zeggen, dat geeft niks. We hebben een hoge priester in de Heere Jezus die bij de Vader voor ons bidt en pleit. Met andere woorden, het gebed wat je bidt, doe dat in de naam van Jezus. Want daar ligt kracht, daar ligt de autoriteit. En soms zie je ook dat mensen bidden tot God en niet in de naam van Jezus. En ik geloof dat gebed nou niet die uitwerking zal hebben dan wanneer je het in de autoriteit van de Heer Jezus doet. Bid in zijn naam, zegt Jezus, de autoriteit en het gezag. Het tweede, om eigenlijk terug te keren naar het vaderhart van God, om thuis te komen bij de Vader in de hemel, zijn de erediensten, oftewel de eredienst. En we hebben ook gezien dat we vanuit Efeze, waar Paulus het heeft, dat ook wij als heidenen uit de gelovigen, veel te danken hebben aan Israël. We hebben Gods woord, we hebben zijn zoon, we hebben als het goed is de feesten, maar ook de eredienst. Romeinen spreekt daar ook over. En de gebeurtenissen met Israël, ook het houden van een eredienst, is ons hier in het Westen, in Nederland, als het ware een voorbeeld. En dat zegt Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10 vers 6. Israël is voor ons een voorbeeld, ook als het gaat om het houden van de eredienst. En wij kunnen in onze westerse wereld wel denken, nou ja, dat we het kunnen opleuken met het een of het ander. Maar ik denk dat we ook daarin terug moeten naar de bron. Terug moeten naar hoe het was, ook in de eerste gemeente. En in de tabernakel hebben we al gezegd en gezien, daar hebben we te maken met de voorhof. Nou, in de voorhof, daar was het een bewegen van komen en gaande mensen die hun zonden gingen belijden en offerdieren meenamen en dat aan de priesters brachten. En het brandofferaltaar wat daar stond, daar werd geofferd aan de Heer. Dat was een open gebied waar ook iedereen bij wijze van spreken kon zien wie er naartoe ging. De voorhof. Daar werd geofferd. En dat is ook de plaats waar op een gegeven moment wij zien dat Jezus als offerlam voor ons en voor de hele wereld, als het ware, geslacht is. En de zonden van ons en de hele wereld op zich genomen heeft. Het tweede in de tabernakel en ook in de tempel was het heilige. En daar stond de menorah centraal. Het licht, door God aangestoken. En dat licht dat brandde op olie uit de olijfboom. Olijven. De menorah met olie. En als derde heb je dan het heilige der heiligen waar de ark van het verbond staat. De ark van het verbond. Nou, in hoeverre, als we het hebben over de eredienst, vinden die elementen plaats in onze samenkomsten vandaag de dag. En ik denk ook aan de eerste gemeente in Handelingen die tot stand kwam. Die had vier pijlers. En die vier pijlers die hadden te maken met het volhardend en voortdurend bij elkaar zijn. En dan staat er in Handelingen 2 of 4, staat, ze bleven volharden bij het onderwijs. Ze bleven volharden bij de gemeenschap, dus het bij elkaar komen. En ze bleven volharden bij het breken van het brood. En ze bleven volharden bij de gebeden. Hoe mooi is het dat we deze elementen hier vanochtend al voor de verkondiging van de prediking, dat mochten doen. Breken van het brood, het brengen van een lofoffer, het zingen van liederen, de onderlinge gemeenschap en het onderwijs. Nou, de voorhof, die was open, heb ik gezegd. Dat was zichtbaar in die tijd voor Jan en alle man. Dat was een komen en gaande man en vrouw. En Jezus heeft als het ware aan het kruis, heeft hij openlijk de krachten en machten tentoongesteld en over hen gezegevierd. En eigenlijk mag je vanmorgen, mag je het altaar waar Jezus als offerlam voor jou en mij geslacht is aan het kruis, mag je voorbij gaan. En we mogen een stap verder zetten naar het heilige. Het heilige waar we ons mogen laten vullen, vervullen, opnieuw laten vullen met olie als beeld van de Heilige Geest. Beeld van de Heilige Geest. Je mag je ook vanochtend opnieuw laten vullen met de Heilige Geest. En door Jezus, zo lazen we, kom je in één geest tot het hart van de Vader. In het heilige der heiligen. Dat is het doel. Dat is het doel ook van een eredienst. Daar krijg je verzoening. Daar ontvang je verzoening. Maar ook als je dan daar bij het heilige der heiligen, aan het vaderhart van God als het ware geborgen, gekoesterd en geliefd bent. En dan weer teruggaat vanuit de troon van de Vader, weer terug naar het heilige. Laat je dan ook opnieuw vullen om dan vervolgens ook bekrachtigd door de klederen van het heil van Jezus de wereld weer in te gaan. Jezus zegt ook, je mag tot de Vader komen. En de Vader zegt, ik wil maaltijd met je houden. Je mag in en uitlopen. Je mag in en uitlopen. Maar als je de wereld weer ingaat, doe dat dan vanuit het fundament. Vanuit het fundament van je hemelse Vader. Naar de Heilige Geest. Laat je vullen elke dag opnieuw met olie. En laat je ook bekleden met de klederen van het heil. En mantel van gerechtigheid. En ga met een wapenrusting. Ga de wereld in. En dan blijf je staande. En dan tot slot. De feesten. De feesten die God heeft ingesteld en die je terug kunt vinden in Leviticus 23. En eigenlijk zie je dat de hele Bijbel die geschreven is van kaft tot kaft, dat het woord van God gestructureerd ligt om die feesten. En dat is het bijzondere. Dat is ook de belevenis van het volk van God. Dat ze leven van feest naar feest. En dat is ook de kracht die hen staande houdt. Het zijn de hoogtijdagen die God geformeerd heeft en dat neergelegd heeft in zijn woord. Zij leven van hoogtepunt naar hoogtepunt. En dat vieren ze uitbundig. Nou, die drie opgangsfeesten, dat zijn de feesten van Pesach, dat is het feest van de uittocht. En dat is ook het eikpunt voor en van Israël. Het tweede feest in het voorjaar is Shavuot, is Pinkster. En dat is het feest van de wetgeving. Het feest van de wetgeving. En voor ons als gelovigen uit de heiligen is dat ook het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het eikpunt, de uitstorting van de Heilige Geest. En we zien dat Israël als het ware bij het ontvangen van de Torah, bij de wetgeving, ook als het ware in zijn bediening tot een koninkrijk van priesters wordt. En dan hebben ze het laatste pelgrimsfeest, het opgangsfeest. En dat is het feest van Sukkot. Het feest van Sukkot. Loofhuttenfeest. Feast of Tabernakels. Het feest van de tabernakels. Wat dus duidt op de intocht in het beloofde land. Nou, de eerste twee feesten die gevierd worden, die worden gevierd in het voorjaar. En dan dit feest wordt gevierd in het najaar. En het feest wordt gevierd in het licht. En niet in de duisternis. Nou, wat wij in principe niet kwijt zijn geraakt, Godzijdank. Dat is het feest van Pasen. Het Pesachfeest. Dat is het feest van de Zoon. Het feest van Yeshua. Wat we ook niet kwijt zijn geraakt, is Godzijdank het feest van Pinksteren. Het feest van de Geest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wat we als kerken en als gemeenten zijn kwijtgeraakt, dat is het derde feest. En dat is het feest van Loofhutten, het feest van de Vader. Pesach, het feest van de Zoon. Shavuot, Pinksteren, het feest van de Geest. En wat de Hemelse Vader verlangt, is dat we ook zijn feest alvast gaan leren te vieren totdat hij weer komt. Velen, ook in kerken, ook in gemeentes, ook evangelisch, die stellen dit feest uit tot in de toekomst. En zeggen van, daar hebben we op dit moment niks mee te maken. Oh, oh, hoezo? Tot slot, Zacharia hoofdstuk 14, ik wil het er even bij nemen. Als we het hebben over het feest wat nu gevierd wordt in Israël, in Jeruzalem. En waar duizenden, maar dan ook duizenden mensen samenkomen. En ook volkeren vanuit de hele wereld naar Jeruzalem gaan om dat feest te vieren. Dat wordt aangekondigd al in Zacharia. Zacharia hoofdstuk 14 vanaf vers 16. En dat lees ik ook tot slot. Daar staat: allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen wat doen? Die zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht van Egypte niet zal heen trekken en komen op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Tot zover. Bijzonder is, dat lazen we en dat lezen we, dat op het volk Egypte valt geen regen. Het wonder van vorig jaar was dat tijdens het Loofhuttenfeest, het Loofhuttenfeest, vierend in Jeruzalem, dat er ook een delegatie vanuit Egypte was. Een delegatie, gelovigen uit Egypte, waren in Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. En elk jaar hebben ze ook tijdens het Loofhuttenfeest een mars dwars door Jeruzalem. En dan lopen de diverse landen met vlaggen, ook Nederland loopt daar dan met de Nederlandse vlag, die lopen dan door de straten van Jeruzalem, zingend en juichend, en aan de mensen die aan de kant van de weg staan, een kaart of een bloem of weet ik wat te geven. En ik weet, dat weet ik uit de eerste hand, vorig jaar liepen Jacob en Henny Keestra, liepen achter die Egyptenaren aan. En op een gegeven moment zagen ze en hoorden ze, werd er uitvoerig gebeld en getelefoneerd. En eigenlijk was het zo dat iemand vanuit Cairo, die belde hun op. En die zei op een gegeven moment door de telefoon, we weten niet wat er gebeurt. Maar de straten in Cairo staan op delen blank. Het regent. Ik geloof op grond van dit woord dat toen zij, Egypte, op een gegeven moment zeiden van, wij gaan naar het Loofhuttenfeest, dat God gelijktijdig in Cairo het regen liet komen en liet vallen. Nou, wij mogen, net zoals we dat ook met het avondmaal doen, dat doen we toch ook dikwijls? Dat gedenken we toch ook, het feest van het lijden en sterven van Jezus. Dat vieren we zo dikwijls, totdat Hij komt. En dan zeg ik, waarom dan ook niet als gelovigen hier in deze gemeenschap of in deze stad, als gelovigen uit de heidenen, samen met de heiligen het Loofhuttenfeest vieren? Of misschien als je het geld daarvoor hebt, als een delegatie vanuit Nederland daar naartoe gaan om dat te proeven en te smaken. Want dat feest van de Vader, dat krijgt uiteindelijk zijn totale vervulling in de komst van de Messias bij het bruiloft van het Lam. Het is niet alleen toekomstgericht, maar ook voor vandaag de dag. En Jezus, die als op en top Jood vanuit het volk geboren, die vierde ook dit feest. Johannes 7. En daar wil ik mee eindigen. Jezus die als Joodse Messias. En hij zei in deze tekst die we centraal stelden ook vanochtend. Door Yeshua hebben wij beide, Jood en gelovigen uit de heidenen, hebben wij de toegang tot de Vader. En op die manier, op geen andere manier, op die manier kom je thuis. Het uiteindelijke doel is dat je thuis komt en je thuis voelt bij je Vader. Ook in deze toch steeds vaderloos wordende maatschappij. En Jezus die als Zoon van God het feest vierde en in Johannes 7 op een gegeven moment bij die waterceremonie die ook plaatsvindt tijdens dat feest, op een gegeven moment ook dat water uitgiet en dan zegt, indien iemand dorst heeft, hij komen en drinken het levende water om niet. Nou, zo wil Jezus je als het ware begeleiden door de Heilige Geest naar je hemelse Vader. Zullen we afsluiten met gebed. Eeuwige waarachtige, liefdevolle Vader. U die onze Vader ook bent, dankzij het offer van uw Zoon Jezus. En ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u voor het samen zijn. Ik dank u dat we brood en wijn mochten delen en mochten gedenken dat de Heer Jezus voor ons aan het kruishout gestorven is. Dat hij als een lam ter slachting werd geleid. Zijn mond niet opendeed. En dat hij aan het kruishout gehangen heeft en het uitriep, het is volbracht. Elke kracht en ook elke macht openlijk tentoongesteld heeft. In het openbaar. En ik dank u ook dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft. Dank u ook voor de Heilige Geest die is uitgestort. De Heilige Geest er als trooster, als helper ook is, ook vandaag de dag. Maar ik dank u ook dat we dankzij het offer van Jezus, beide, Jood en heiden, Jood en gelovigen uit de heidenen, zoals wij ook hier zitten, dat we dankzij het offer van Jezus bij u thuis mogen komen, Vader. En u verlangt ernaar. U verlangt ernaar om ons als het ware aan uw vaderhart te binden. Lieve mensen, in de naam van de Heer Jezus zeg ik, wees welkom thuis bij je Vader. Amen. Zullen we de Aaronitische zegen uitspreken in het Hebreeuws en ook in het Nederlands? De Aaronitische zegenbede uit Numeri. Yevarecha Adonai Veyishmiecha.
Ja'er Adonai panav elecha. Vihuneka yisa Adonai panav elecha. Vayashem lecha shalom. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede. Amen, amen.